Kun je het nog aannemen? Dat was het thema dat ik had aangegeven voor vandaag. En in die vraag klinkt twijfel door. En ik heb wel eens gehoord dat twijfel niet het tegenovergestelde is van geloof, maar juist onderdeel van het geloof hoort te zijn. Ik geloof zelfs dat dat ook een uitspraak was van Huub Oosterhuis. Ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo goed bij ons jaarthema te passen. Hou vast, vasthouden. Dat lijkt wat moeilijk te worden als je twijfelt en vol vragen zit. Dat laatste was zeker aan de hand bij onze beide Emmausgangers. Ze zaten vol van alles wat gebeurd was in de laatste dagen en dat was niet niks. Het waren turbulente dagen geweest, beëindigd met een enorme anticlimax bij de kruisiging en de dood van hun rabbi Jezus. En op de eerste paasdag niet te geloven verhalen over zijn opstanding. Een haast te sterk verhaal over iets wat niet voorkomt in een mensenleven. Logisch dus dat ze druk in gesprek waren onderweg. In gesprek over alles wat ze in een lange periode hadden opgebouwd aan beelden naar de toekomst. In gesprek over die verbijsterende wending die er in Jeruzalem gekomen was, waardoor hun hele toekomstbeeld in duigen viel. In gesprek over dat vreemde verhaal dat Jezus weer zou leven. En ik durf te wedden dat ze ook in gesprek waren over, wat moeten wij hier nou allemaal mee? Hoe moeten wij verder? Twijfel en geloof alom, ongeloof alom. Want zo werkt dat als je wereldbeeld goed op de kop wordt gezet en zekerheid en euforie overgaat in twijfel. Dan zit je vol van alles en weeg je af wat er met je gebeurt of gebeurd is en hoe je nu verder moet naar de toekomst. Wat is nog je toekomst? Vragen, vragen, vragen. Nou is het logisch dat je dergelijke vragen stelt als je plotseling in een onduidelijke, onzekere situatie terechtkomt. Maar er zijn ook mensen die vragen over het leven en de toekomst stellen zonder dat ze plotseling geconfronteerd zijn met grote levensproblemen. Als één persoon dat gedaan heeft, dan is het Prediker wel. Hij heeft alles in het leven onderzocht en antwoorden probeerde te vinden op alle zingevingsvragen. Stuk voor stuk heeft hij ze beantwoord en de beschrijving daarvan in Prediker maakt je nou niet direct altijd vrolijk. Alsof hij een soort Ior is. Of een Maarten van Rossum. Maar dan de Maarten van Rossum van de Bijbel. Alles was niks, het is niks, het zal ook nooit wat worden, vrij vertaald. Lucht, leegte, zinloosheid, niks nieuws onder de zon. En toch een heel vrolijk, positief stukje vanmorgen uit Prediker. Draag feestkleren en zorg dat u er goed uitziet. Geniet van een gelukkig leven. Het lijkt bijna of Prediker hier de consumptiemaatschappij van onze tijd aan het aanprijzen is. Leef, wees vrolijk, je leeft maar één keer. Geniet ervan, gebruik wat je gegeven is. Consumptie is tegenwoordig tot het hoogste goed verheven. Tegelijkertijd met het feit dat we alles zelf willen bepalen. Ik had dat ook toen ik zo was. Dan zei ik altijd, ik kan zelf doen. Maar tegenwoordig geldt het ook voor volwassenen. Het is een vorm van leven geworden voor alle mensen, van jong tot oud. We bepalen zelf wat we willen eten en hoe we ons willen kleden. Maar ook hoe we ons leven op willen bouwen. Met welke mensen of ideeën we ons al of niet willen inlaten. Of we wel of niet een kind willen nemen. Ja, zelfs welk image we aan willen nemen. Op Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, waar je maar mee bezig kunt zijn. Wij zijn de regisseur van ons leven en een ander moet daarvan afblijven. Op deze manier kunnen we zelf bepalen hoe we van het leven genieten en hoe we gelukkig worden. Wat nou, het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon. Dat is toch geen leven? Juist daarom wil ik zelf de regisseur zijn. Ik maak mijn leven zelf wel. Totdat je ineens tegen de grenzen van het maakbare aanloopt. Want niet alles is maakbaar. En ook al wil je het nog zo graag, je kunt geen millimeter toevoegen aan je eigen geluk. Sterker nog, het is broos als zomerbloemen. Want het leven, het geluk, is broos, vluchtig, verdampt voor je er erg in hebt. Je kunt niet alles maken en aannemen. Door steeds maar te willen kopen of nemen, door steeds maar te consumeren, wordt het bovendien steeds moeilijker om te ontvangen. Stel, je hebt besloten om een kind te nemen. Alsof dat zomaar kan, maar dat terzijde. Weet je dan zeker dat je ook blij zult zijn als dat kind later een enorm vervelende puber is? Stel, je hebt je ideale baan gecreëerd. Weet je zeker dat je daarna een poosje ook nog gelukkig zult zijn? Wie zegt dat niet alles kan veranderen op je werk? Of wie weet zagen ze stiekem de poot onder je stoel vandaan? En als je alles zelf bepaalt, hoe onbevangen sta je dan nog tegenover voorspoed en geluk? Wordt dat ook gewoon? Ervaar je het nog als ontvangen geluk, waar je blij mee mag zijn? Het gedeelte van Prediker dat Ella gelezen heeft, begon in de oude vertaling met het woordje dus. Dus ga maar gewoon door met eten en drinken en wees er blij om. Want zo heeft God het altijd al gewild. Dat is niet voor niks. Wanneer het gedeelte voor Prediker 9 staat uitgebreid omschreven, dat alle mensen hetzelfde lot treft, of ze goed zijn of slecht. En alles wat Prediker nog meer omschrijft, is even treurniswekkend. En dan ineens komt zijn oproep om te genieten. Dat klinkt raar. Tenzij je net als Prediker ontdekt hebt dat de kunst van het leven afhangt van hoe je tegen de realiteit aankijkt. Volgens Prediker is genieten, gelukkig zijn, pas echt mogelijk als je beseft dat het je gegeven is. Dat je het in ontvangst hebt mogen nemen. Dat je het in dankbaarheid mag aanvaarden te midden van de rauwe realiteit die het leven soms is. Goede dingen zijn niet afhankelijk van je eigen succes. Dat wat je zelf gemaakt hebt. Als je denkt dat dat zo is, krijg je samen met het geluk ook de angst om te verliezen. De jaloezie op wie het beter heeft dan jou. Het sluiten van je ogen voor de ellende in de wereld, omdat het jouw wereldbeeld alleen maar verstoort. En uiteindelijk misschien zelfs wel het isolement en de eenzaamheid, omdat je voortdurend op je eigen wereldje moet letten en dat moet beschermen. Pas als je die zaken los kunt laten, kun je ontvankelijk worden voor het goede wat je gegeven wordt. Ben je in staat de kwetsbaarheid van het leven, je eigen leven en dat van anderen, ter sprake te brengen? En kun je leren, te midden van al die kwetsbaarheid van het leven, dat je mag genieten van wat je ontvangt, in plaats van dat je krampachtig alles zelf moet regisseren? Daarvoor rijst de vraag of je dat nog kan aannemen in een maatschappij waar allerlei andere denkbeeldingen en verwachtingen leven. Dat was misschien ook wel het probleem van de beide Emmausgangers. In de tijd voor de kruisiging waren ze met Jezus onderweg geweest en waren hun verwachtingen steeds hoger gespannen. Hadden ze voor zichzelf steeds meer een beeld geschapen van hoe de wereld eruit zou zien voor het volk Israël, als Jezus het volk Israël eenmaal bevrijd zou hebben, van alles wat hun voorspoed en geluk in de weg gestaan heeft. Dit ondanks dat Jezus hen gesproken had over zijn lijden en sterven. En nu Jezus roemloos ten onder was gegaan, lopen ze met hun ziel onder de arm naar Emmaus. Lopen ze met de brokken van hun eigen beelden in handen. Ondanks alles wat ze als volgeling van Jezus gehoord en gezien hadden, was hun beeld van de maakbare wereld met Jezus aan het roer gegroeid in de stille week, of beter, de rumoerige week was dat beeld aan diggelen gegooid. Ze zijn er nog vol van, of misschien juist leeg, dat ze de beelden ook niet meer op een rijtje krijgen. Alles wat er leeft in hunzelf staat een onbevangen kijken in de weg. Alles wat hen bezighoudt, ontneemt hun het zicht op het verhaal wat ze die morgen van de vrouwen en de andere volgelingen hebben gehoord. Dat ongelooflijke verhaal van de opstanding. Pas als iemand anders met ze meeloopt en het hele verhaal nog eens op een rijtje zet, worden ze rustiger. Pas als iemand laat zien dat er meer facetten aan het verhaal zitten dan zij in hun verengde blik konden waarnemen, worden ze ontvankelijk voor het goede dat ook hen op die morgen van de eerste dag is gegeven. Pas als ze brood gedeeld krijgen en de zegen uitgesproken krijgen, gaan hun ogen open en komt er ruimte om te zien, te ontvangen, te begrijpen wat het leven van Jezus betekende. Een ongelooflijk waar verhaal voor hen en ook voor ons. Zo gaat dat vaak met ons mensen, ook gewoon bij ons mensen hier in Elim. Of we nu druk bezig zijn om ons leven maakbaar gestalte te geven, of dat we ons laten intimideren door alle slechte dingen die we vandaag de dag voorgeschoteld krijgen. Door het leven niet als realiteit te aanvaarden zoals het zich aandient, blijven we bezig met ons eigen verhaal en zijn we niet goed in staat om te ontvangen. Ook niet het goede nieuws van Pasen, dat Jezus echt voor ons leeft en daarmee zelfs een stuk van de zinloosheid en leegte die prediker noemt, heeft opgeheven. Immers door zijn leven en opstanding is het hele leven in een ander licht komen te staan en mag je zelfs de rauwe realiteit laten verlichten door Gods tegenwoordigheid. Het leven wordt er niet minder vluchtig van. En er zullen momenten blijven dat je het kunt ervaren als ontzettend rauw of zinloos. Lucht, leegte, verdampend. Maar als je in staat bent te aanvaarden dat dit jouw leven is en dat dit leven in Gods licht mag staan, dan mag je zeker zo vlak na Pasen weten dat het leven niet eindigt waar jij denkt dat het eindigt, maar dat elk begin en einde ligt bij God. Sterker nog, waar het einde zichtbaar is geworden, kan dat voor God net zo goed het begin van een nieuw verhaal zijn. Als je het maar kunt aannemen, als je het advies van prediker maar durft op te volgen. Dus, eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn, draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet op elke dag, want zo heeft God het altijd al gewild. Kun je dat nog aannemen? Amen.